Software- en beveiligingsgoeroe Steve Gibson behandelt in zijn podcast van deze week een mail die hij van een luisteraar kreeg. Deze luisteraar kwam erachter dat zijn robotstofzuiger grote hoeveelheden data verstuurde. Dat leek hem niet de bedoeling, dus hij blokkeerde het uitgaande verkeer. Verder niets aan de hand, alleen hield de stofzuiger van $300 er na 4 dagen mee op vervolgens. Hij deed absoluut niets meer, ook niet inschakelen. Bij de leverancier werkte het apparaat na een reset wel weer en daarna ook weer bij de man thuis. 4 dagen lang en toen hield hij er opnieuw mee op. Na een paar keer zei de leverancier: bekijk het maar, ik blijf niet bezig. In de VS kan dat kennelijk. De man besloot vervolgens dat hij op deze manier niets meer aan het apparaat had en besloot hem met elkaar te halen om te kijken wat er aan de hand was. In het apparaat zat een Android apparaat en daarop draaide een cartografieprogramma dat zijn huis gedetailleerd in kaart bracht, ook de etages. Die gegevens werden naar de fabrikant gestuurd. Ontving de fabrikant de data van het apparaat, die kennelijk ook in de oplader deze gegevens blijft versturen, niet meer, dan verstuurt de fabrikant na 4 dagen een code die het apparaat onbruikbaar maakt. Hoe brutaal allemaal. De podcast van Steve Gibson is te beluisteren op www.twit.tv/sn. Dus www.tangowhiskeyindiatango.tangovictor/sierra november. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ik heb het in deze uitzending wel eens vaker gehad over de taal. De taal die ik zelf spreek. Het heeft best lang geduurd. Ik weet niet hoe oud ik was, maar ik denk dat ik me rond mijn 40ste pas realiseerde dat ik niet mijn eerste woorden in het Nederlands sprak, maar in een andere erkende regionale taal. Namelijk het Neder-Saksisch dat in Drenthe gesproken wordt. Mijn eerste 10 maanden woonde ik in Assen. Ik ben daarna naar Zuid-Holland gegaan. Maar thuis werd er nog steeds Drents gesproken. En dat wisselde ik dus af met het Zuid-Hollandse dialect van de streek waar we toen woonden. Ik denk dat ik veel gehad heb aan kinderen die mij op school plaagden als ik weer een aantal dagen lang weekend bij de familie in het noorden geweest was. En daar toch een beetje een Drentse tongval aan overgehouden had. Ik heb daardoor geleerd om niet het Nederlands te spreken wat ik nu spreek, maar in ieder geval om die Drentse tongval niet te hebben. Er is meerdere keren aangetoond dat kinderen die meertalig opgroeien ook een hoger IQ hebben. Het valt achteraf niet te reconstrueren of dat bij mij ook zo was. Ik weet het niet. Ja, grappig genoeg speelt er nog een andere taal bij mij. Namelijk het Fries dat mijn grootouders spraken. Mijn grootouders woonden in Assen. En mijn vader die sprak met zijn broer Drents. Jongens die waren vergelijkbare leeftijd, niet zo ver uit elkaar. En die speelden op straat en die spraken dus gewoon het Drents. Maar beide broers zijn in Friesland geboren. En zus die was in Drenthe geboren. En ja, grootouders vonden het wel fijn als zus dus Fries zou leren. Dus werd beide broers ingepeperd dat ze tegen zus Fries moesten praten. Dat heeft mijn vader zijn hele leven lang gedaan. Ik spreek geen woord Fries, maar doordat ik echt van jongs af aan mijn vader met zijn ouders Fries hoorde spreken met zijn zus, versta ik Fries dus erg goed. En ik lees Friese ook goed, dat heb ik niet daaraan overgehouden, maar ik kan Friese literatuur lezen. Vrijwel zo goed als dat ik Nederlands kan lezen. Toen ik 1 jaar of 6 was, toen kwam Telejak op televisie. Telejak, dat was een televisieomroep die cursussen via televisie aanbood. En volgens Wikipedia bestond die van 1963 tot 2010 en daarna ging de omroep op in de NTR, die nu nog steeds bestaat. De eerste cursus dus die Telejak in 1963 aanbood was een cursus Engels. En ik was toen al enigszins gefascineerd door andere talen. Ik was let wel 6 jaar oud in 1963. Dus inderdaad, toen ik 6 jaar was, kwam die omroep op televisie. En die cursus Engels, dat vond ik fantastisch. Dus ik besloot dat als kind geen aflevering te missen. En dan moet je je voorstellen, ik zat in de eerste klas van de lagere school waarschijnlijk. Dat denk ik wel in dat jaar. Dus maar ik vond het echt fascinerend. En ik zat me ook voortdurend voor te stellen hoe het was als je als kind in een Engelse omgeving zou opgroeien. En hoe dat dan anders was. En dat was grappig. Met die kennis, die basiskennis, liep ik vervolgens. Ik kreeg een transistorradio van mijn vader. Die was eigenlijk van ons samen, maar al snel was dat ding van mij alleen. Want pa interesseerde zich er amper voor. Dat was jammer, hij heeft dat ding ooit verkocht. Het was een Sony en dat was een ding wat later vrij zeldzaam was als design classic. Dus die dingen die brengen nogal wat op. Maar ik weet niet wat er met het apparaat gebeurd is toen er vervolgens een Japanse radio kwam met meer transistoren. Toen ging dat die andere die verdween ergens aan een familielid gegeven of gewoon weggegooid. Ik heb geen idee, maar in ieder geval de Design Classic die is er niet meer. Die andere Japanse radio die heb ik nog, al doet hij het niet meer heel goed. Maar ach ja, jeugdsentiment. Maar in de omgeving waar ik woonde, daar kon ik dus de Engelse piratenzenders ontvangen die in de Theemsmonding lagen. En dat was inderdaad een jaar later, in 1964, dus ik was 7 en... Ja, ik probeerde dat uit alle macht te volgen en te verstaan. En al snel kon ik de presentatie goed volgen. En ik kon ook de weersvoorspelling, de weersverwachting, die kreeg ik goed mee in het Engels. Dat ging allemaal goed. Patches of rain en dat soort uitdrukkingen. Ook van Radio London, waar volgens mij meerdere presentatoren een Amerikaans accent hadden. En de jingles in ieder geval door een Amerikaans bureau gemaakt waren. Maar ik erger me er wel aan dat ik van veel muziek niet alle songteksten goed verstond. En vaak was het ook zo dat ik het dan verstond. Maar dan bleek achteraf als in Muziekparade of in Muziek Express een keer zo'n tekst stond, dat ik het dan toch bij het verkeerde eind had. En ja, ik stoorde me daar wel aan. Maar ja, de soort rockmuziek die op die zenders gedraaid werd, die werd niet heel vaak in het Nederlands gemaakt. Hooguit door Peter en zijn Rockets. En dat was dan nog wel een beetje te verstaan. Maar al snel, toen er wel wat van die nummers kwamen, toen bleek ik van die Nederlandse nummers dus ook even weinig te verstaan dan van die Engelse. Hoe dan ook, die interesse voor het Engels is gebleven. En daar komt later ook het Duits bij, wat ik van de Duitse televisie heb opgepikt. Daar heb ik ook wel echt mijn best voor gedaan. Waar je het goed van kunt leren is het nieuws kijken. Als je tenminste ook het Nederlandse nieuws kijkt. Want dan weet je wat er speelt op zo'n moment. En je herkent dan al sowieso heel veel begrippen. En daardoor herken je toch ook vaak de woorden die daar rondomheen gesproken worden. Dus ik heb dat wel eens gebruikt om mijn Frans op te kalivateren. Kalivateren is heel wat anders. Maar op te kalivateren. Op te kalivateren. Namelijk door inderdaad naar het nieuws te kijken. En ik deed dat op de Waalse televisie die we toen een tijdje hier in Amersfoort konden ontvangen op de kabel. De televisie van Wallonië, waar dus het Belgisch-Frans gesproken wordt. En een aantal dingen in het Belgische-Frans zijn veel makkelijker. Bijvoorbeeld de getallen, de 80 is 80 in het Frans van de rest van de wereld. Maar dat is dus 4x20, 80, 4x20. Maar in het Wallonisch-Frans is dat 80. Dus daar tellen ze eigenlijk net als dat wij in het Nederlands tellen. Dus dat was makkelijker met jaartallen en alles. En zo zijn er meer dingen die dan toch enigszins Nederlands zijn, maar laat ze het niet horen. Ik geloof niet dat ze het fijn vinden. Dus daarmee heb ik dat Frans weten. Ik ben daar niet goed in, maar het was wel zo dat ik dat net voor een vakantie naar Parijs deed. En dat ik eigenlijk in de winkels toch alles kon verstaan. Ik kon me niet verstaanbaar maken, maar dat ging met handen en voeten toch ook alweer wel. En er werd ook al wat Engels verstaan in de hoofdstad. Hoewel dat in Frankrijk niet heel gewoon is, maar dat ging toch wel. En zeker eenvoudige dingen. En er lopen daar zat toeristen rond. Ja, het geschreven Engels. Het geschreven Engels, dat heb ik opgepikt doordat ik rond 1980 ongeveer heel veel op de korte golf ben gaan doen. En kort daarna met telexmachines ben begonnen. Dus dan schreef je dus teksten op een ouderwetse telexmachine, zoals die toen nog er waren. Tegenwoordig gaat het allemaal op de computer. En ik zat dus lange epistels te houden met Amerikanen op die manier. En op die manier leer je dan ook goed geschreven te formuleren. Nou, het is heel veel later dat ik eigenlijk door toeval een vertaalbureau begonnen ben. Ik werd zelfstandig en ik wilde eigenlijk elektronica gaan ontwikkelen. Dat was mijn vak wat ik ook deed. Maar ik moest dan die projecten voorfinancieren. En dan liep ik een groot risico. Want stel je nou eens voor dat ik mijn zakelijke instinct niet genoeg is. En dat ik al mijn energie steek in producten die vervolgens helemaal niet verkopen. Dan heb ik een jaar lang geld besteed en van geld geleefd. En ja, het brengt niks op. Dus veel zekerder was het om in de dienstverlening te gaan. Een vertaalbureau. En, ja, er stapte op een gegeven moment een uitgever naar me. Die zei van, ja, wil je dit boek voor mij vertalen? Ik zei, nou, dat kan ik niet. Nou, je schrijft toch leuke artikelen. Dat gaat vast wel. Probeer het maar. Ja, goed. Ik kreeg de job niet. Ik heb één hoofdstuk vertaald. Daar waren ze goed tevreden over. Maar ze waren niet overtuigd dat ik de deadline zou kunnen halen. Vermoedelijk hadden ze daar wel gelijk in. Dus ik kreeg die opdracht niet, maar ik dacht van, hé, dat is een handig kunstje en dat is wel een betrouwbare methode om geregeld geld binnen te krijgen. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En Ja, ik bleek toen al wel op een niveau te zitten met het vertalen uit het Duits en het Engels naar het Nederlands. En ook al snel naar het Engels toe, om dat als beroep te kunnen doen. Zonder dat ik daar echt grote opleiding. Nou is het wel zo, vertalers die goed thuis zijn in bepaalde jargons, die hebben altijd wel werk. Ook al schrijven ze niet helemaal zo perfect. Als ik zelf vertalers inzet, wat ik ook wel gedaan heb in het verleden, dan nam ik altijd wel liever mensen aan die in de techniek gewerkt hebben en misschien niet helemaal perfect Nederlands schreven, dan dat ik mensen deed van een vertaalopleiding die verder niks van die techniek wisten. Want ja, die moeten er dan naar raden en die komen met de verkeerde termen op te proppen. Je kunt beter hebben dat die vaktermen, die maar bij weinig mensen bekend zijn, dat die goed zijn. En dan kun je de taal, iedereen kan wel net de correcte taal daarvan maken. Dus dat was zonder al te veel taalfouten, zodat het voor een klant prima is. Dus ja, er was makkelijk werk te krijgen. Maar ja, op een gegeven moment doe je dat zo vaak. En, en bij vertalers is het ook nog zo dat niet alle klanten willen dat het perfect volgens de taalregels gaat. Maar die hebben daar hele eigen opvattingen over. Hè. Vooral als een bedrijf een beetje... Ja, dat is onaardig om dat te zeggen. Maar er zijn bepaalde landen waar ze het Engels op waar niet Engels gesproken wordt, waar ze het Engels op een bepaalde manier willen. En dat moet je ook kunnen. Er is wel grappig. Er is een Duits, heel groot Duits bedrijf. En die brachten in het verleden ook eigen woordenboeken uit. En dat waren echt hele dikke pillen. En daar stond dus voorgeschreven hoe zij hun woorden vertaald willen hebben. Maar dat was volledig incorrect. Dat klopte echt. Die hadden gewoon echt... En die wilden dat zo hebben. Nou prima, deluxe. Klant is koning. Maar dat moet je dan ook wel kunnen. Ja, vanaf ongeveer mijn 20e ben ik het schrijven van teksten leuk gaan vinden. En volgens mij had ik het nooit leuk gevonden als ik geen computer gehad had. Want op een schrijfmachine vind ik er niks aan. Ik heb nog wel oudere vertalers gesproken die dan een tekst op de schrijfmachine vertaalden. En daar ging dan flink carbonpapier tussen, zodat je toch wel meerdere versies daarvan had. Hoef je niet te kopiëren. En die haalde dan een tekst, de eerste paar keren gewoon op een enkel blaadje. Maar die haalde dan een tekst 4 of 5 keer door de schrijfmachine heen. En de 5e versie die moest dan foutloos zijn. Ik kon er wel typex gebruiken, maar er moest ook weer niet te veel zijn. En dan was een klant tevreden. Maar ik ben daarin gerold toen, volgens mij is het eerste boek wat in het Nederlands vertaald, of het eerste boek wat in het Nederlands geschreven werd, op een computer, op een tekstverwerker, en wat vervolgens ook vanuit die tekstverwerker direct naar de drukker gegaan is. Dat was een boek van diezelfde omroep Teliac. Dat was 25 jaar ruimtevaart door Griet Titulaar. En Griet die kwam op het idee om dat op zijn computer te doen en met de drukker te overleggen of hij dat aankon. Dat was het eerste boek wat in Nederland op die manier via DTP, Desktop Publishing, gemaakt is. En ik heb dat boek. Maar dat was voor mij wel een voorwaarde dat het op de computer kon, want anders wordt het zo ambachtelijk en het gaat mij echt... Ik ben nog heel ongeduldig in het schrijven. Dus en ik kan heel snel typen. Ik heb ooit typles genomen op de MAVO waar ik zat. Dat had niet zoveel met typen te maken en of ik dat wilde gebruiken. Maar op die typcursus er zaten een aantal mooie meiden en dat leek mij wel gezellig. Dus ja, ach. Je bent tenslotte puber en Dus zo, maar goed, ik heb daar veel aan gehad, want ik kan blind typen. Dat kunnen de meeste mensen niet. Ook veel mensen die typen hebben geleerd, ik heb niet de aantekening dat ik dat kon. Maar dat was omdat ik op het examen gewoon zenuwachtig was en er niet genoeg op lette. Maar en zeker met de computers, waarbij soms het beeldscherm heel ergens anders stond bij die experimentele dingen in de begintijd. Dan moet je helemaal naar links kijken, dan kon je dus niet tegelijkertijd ook je vingers op de toetsen zien, wat bij een schrijfmachine nog wat makkelijker is. Ja, op een gegeven moment ben ik tijdschriftartikelen gaan schrijven. En de meeste dingen ben ik gaan doen dat ik eigenlijk altijd protesteerde van ja, ik kan dat helemaal niet. Dus ik ben ooit reclamemaker geweest een jaar lang. En ik zei, jongens, ik heb dat nooit. En ik maakte reclamevideo's notabene. Maar dat kwam zo. Ik heb wel enigszins inzicht in hoe dat grafisch allemaal in elkaar moet zitten. Zij hadden toen software en die software was niet helemaal goed. En je moest dus echt iemand met, en dat had ik in die tijd, een hele diepgravende kennis van software hebben. Om als het misging, om dat te kunnen oplossen in een voldoende tijd. Dat ging niet goed als dat, de mensen die creatief daarover gingen, die hadden niet het taalvermogen om de programmeurs voldoende te instrueren om dat op te lossen. Dus dat ging niet snel. Dat ging altijd mis. Ja, en doordat ik dat allemaal zelf kon, kreeg ik dat hele prominente werk te doen zonder dat ik enige ervaring had. Maar dat is eigenlijk altijd zo gegaan. Dat boek vertalen. Ja joh, ik kan helemaal geen boek vertalen. Het schrijven van artikelen, daar ben ik wel op eigen initiatief mee begonnen. Daar heb ik mee lopen leuren. Langs verschillende uitgevers. En de ene keer klikte het wat mij betreft niet. Omdat ze erg uit de hoogte... Bij eentje was een baron, was de directeur. En dat was allemaal zo uit de hoogte. En die waren zakelijk ook niet eerlijk. En ja, dan doe ik het niet. Ik zeg niet wie dat was. Maar ja... Maar een andere keer wilden ze mij gewoon niet hebben. En uiteindelijk is dat toch wel gelukt. Maar daar ging het ook zo. Toen zeiden ze van, ja, wil je interviews gaan doen? Ja, maar interviews heb ik nooit... Ja, nee, maar ga dan gewoon... We hebben hier iemand in Zwijndrecht. Daar ga je gewoon naartoe en dan maak je foto. En het is een jongen. Maak je niet zenuwachtig. Gaat vast wel goed. En inderdaad, dat lukte dan. Ja, dus ook de verschillen tussen talen. Dat is ook wel leuk. Bijvoorbeeld, Duits heeft als enige taal een afwijkende manier van woorden tellen. En de reden daarvan is dat in het Duits... de woorden heel vaak gecombineerd worden. Dus je krijgt van die woorden van 25 letters of nog meer... En daardoor zou dus die prijs niet kloppen, omdat je punt 1 per tekst heel erg wisselt. Dus daar zit al een bepaalde dynamiek in. En tegelijkertijd heb je, als je zo lang woord als één woord telt, iemand heeft natuurlijk wel evenveel. Dus ja, dan kun je wel zeggen van nou ga het aantal letters tellen, maar dat werkte dan ook weer niet goed. En uiteindelijk kwam er dus uit dat de Duits een eigen regel heeft om regels te tellen in plaats van woorden. Ja, dan heb ik het dus over vertalingen, hè, wat ik wel heel vaak gedaan heb ook. Bij het Engels is dat anders. Daar heb je juist dat er veel meer woorden zijn dan ook in het Nederlands. En daarnaast heb je nog het fenomeen van wat wel vertaaluitbreiding genoemd wordt. Namelijk dat iedere tekst, wat ze trouwens bij AI heel goed doen... Daar wordt een tekst niet echt langer als het door de computer vertaald wordt. Maar als een mens een tekst vertaalt, dan... heb je dat dus een taal 10-20%, afhankelijk van om welke taal het gaat, een tekst langer wordt. Dus het maakt ook uit of je het aantal woorden van de bron of van het resultaat telt. In het verleden werd vaak het resultaat geteld, tegenwoordig is het vaak de bron. Maar omdat begrippen ook niet altijd en woorden niet altijd precies hetzelfde betekenen tussen talen, gaat er ook detail uit zo'n tekst verloren als je een tekst vertaalt. Dus een begrip is ruimer of minder ruim. In ieder geval, en het resultaat wordt minder nauwkeurig. Dus het is minder precies. Dus je hebt als van die verzoeken van, ja, er zijn talen die duur zijn, talen die goedkoop zijn. Japans is erg duur altijd. En dan zeggen we, nou, van het Engels naar het Japans is het toch wel een flink stuk goedkoper dan van het Nederlands naar het Japans. Ja, er zijn minder Japans-Nederlandse vertalers. Dus daar komt dat van. Er zijn veel meer Engelse vertalers. Dus, nou ja, zegt zo'n klant dan, van ja, vertaal het dan eerst naar het Engels, want ik heb hier je prijslijst. Vertaal het dan eerst naar het Engels en vertaal het daarna naar het Japans. Maar dat kan niet uit, want 15% Nederlands-Engels komt erbij en dan nog 20% Engels-Japans. Dus dan wordt het, als je het eindresultaat telt, wat in die tijd gebruikelijk was, ja, dan verdampt eigenlijk al een groot deel van het prijsverschil. En daarnaast is het zo dat je een extra vertaalslag hebt. Dus na 2 of 3 keer vertalen, ga maar in een groepje zitten en vertel iets. Fluister iemand in het oor, dat wordt op scholen wel vaak gedaan. En laat iedereen in de kring dat verhaal hervertellen. Nou, aan het einde komt er echt onzin uit. Datzelfde heb je als je vertaalt. De mensen zijn wel iets nauwkeuriger dan wanneer je het in een kring rond vertelt. Maar ja, en zeker naar een taal als Japans, die toch wel heel erg verschilt ook van de Europese talen. Ja, dan gaat er heel veel verloren. Dus dat moet je gewoon niet doen. Plus dat het in geld niet zo heel veel uitmaakt als dat in eerste instantie lijkt. En soms is het zelfs duurder. Nou, dit waren zoveel dingen uit mijn taalpraktijk. Ik hoop dat het interessant was. 30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.